Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meiden. Welkom. Ook vanmorgen, op de tweede zondag na Pasen, de dag dat de Heere Jezus Christus de dood overwon, hebben we weer verdriet te melden. Op 17 april overleed in Elim, op de leeftijd van 79 jaar, mevrouw Gerda Hendrina Vermeer Louters. Vroeger woonde ze op Liniestraat 25 in Ochten. Deze week vond de uitvaart plaats en het correspondentieadres van de familie is familie Vermeer, Liniestraat 23, 40, 51, BN Ochten. We gedenken deze familie in onze voorbeden en in ons meeleven. Zong de dichter van Psalm 121 niet: Hij is, al treft u het felst verdriet, uw wachter, die uw voet voor wankelen behoedt. Hij, Israëls wachter, sluimert niet. Geen kwaad zal u genaken. De Heer zal u bewaken. Daar vinden we troost, en met hem kunnen we verder. Dat geldt iedereen. Dat geldt ook altijd. Deze week is er weer veel gebeurd. In onze grote wereld, maar ook in ons kleine wereldje. Tegelijkertijd is ook veel bij het oude gebleven. Het is nog steeds druk in de zorg voor zieken. Ook is het nog steeds spannend. Maar bij alles en boven alles laten we ons leven leiden door hem die goede herder is, die slachtofferlam werd, die leeft en regeert. Jezus, hij is koning, vredevorst zelfs. Het is goed om daarom ook bij voortduur dat geloof in hem te belijden, die samen met de Vader en de Heilige Geest één enig God is, die leeft en regeert in eeuwigheid. We zullen dat nu samen doen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Zeg maar mee, van harte stem ik in. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zomaar even een vraag. Is dat nou anders voor je? Nu? Dat geloof? Dat geloof in een tijd die vol is van corona? Werpt het je terug? Op jezelf? Of werpt het je vooruit? Op Jezus Christus? De wereld heeft zich ziek gemeld. heeft ons naar huis gestuurd. Maar God blijft dezelfde, mijn steenrots, mijn burcht. We gaan samen uit de Bijbel lezen. En het is fijn wanneer je meeleest. Dan heb je de aandacht er beter bij. En dan vallen je ineens soms zomaar dingen op. Dingen die je een leven lang Bijbel lezend nog nooit zo waren opgevallen. Bijbel lezen, dat blijft daarom een ontdekkingstocht, telkens weer. We nemen voor ons het vervolg van de geschiedenis van vorige week. Dat was de geschiedenis van de Emmausgangers. En je leest het vandaag in Lucas 24, vanaf vers 33 tot en met 48. Lucas 24, vanaf vers 33 tot en met 48. En op datzelfde moment stonden ze op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. En die zeiden, de Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij vertelde wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. En toen ze over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. En ze werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. En Jezus zei tegen hen, waarom bent u in verwarring? En waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak me aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat ik heb. En terwijl hij dit zei, liet hij hun de handen en de voeten zien. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tegen hen, hebt u hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraad. En hij nam het aan en at het voor hun ogen op en hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat ze de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. We denken vanmorgen heel speciaal na over de verzen 36 tot en met 38, waar we net lazen. En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden en zei tegen hen, vrede, zei u. En ze werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. En hij zei tegen hen, waarom bent u in verwarring en waarom komen zulke overwegingen in uw hart? Eerst even voor de kinderen. Stel je nou eens voor dat de Heer Jezus zomaar ineens bij jullie in de kamer zou staan. dat je aan je schoolwerk zat? Kunt je voorstellen? Bijna niet, hè? Maar stel je voor dat dat gebeurde. Ik denk dat ik van schrik van mijn stoel zou vallen. De Heere Jezus in de kamer? Dat verwacht je niet. En wat moet hij bij ons doen? Nou, als je erop let wat hij kwam doen bij de eerste discipelen na Pasen, dat was eigenlijk vrede zeggen. Wat dat betekent? Het is goed. Pasen is, de Heere is echt waar opgestaan. En daarom komt hij zelf in levende lijven bij zijn vrienden over de vloer. Maar ook om te vertellen dat het goed is. Hij heeft volbracht. Aan het kruis heeft hij betaald waar wij alles tekort hebben om te betalen en om het weer goed te maken. En dan komt de Heere Jezus zo gezegd niet op de koffie, maar hij komt zijn leerlingen eraan herinneren dat hij leeft. Dat hij is opgestaan. En dat dat heel je leven opgewekt maakt. Daar word je blij van. Maar daar ga je ook anders van leven. Tot eer van God. En elk ander merkt dat ook. Aan hoe jij doet en bent en zegt. Omdat je weet. Ik heb een Heere die leeft. Deze vrienden van de Heere Jezus hadden hier mooie verhalen over onder elkaar. Maar ze moeten erop uit om reclame te gaan maken voor wie Jezus is en wat Jezus deed. Niet te weinig moet jij ook doen. Heel veel mensen hebben dat nodig. Wat zeg ik? Iedereen heeft dat nodig. Zullen we naar de preek gaan luisteren? Zeg, ken jij Jezus? Ja, ik ken Jezus. Dat is een kinderversje uit de vorige eeuw. Maar weet je wat me opvalt in de paasgeschiedenissen? Zoals dat allemaal keurig beschreven staat door de verschillende evangelisten. Wat me opvalt is dat niemand Jezus kent. Dat niemand Jezus herkent. Misschien heb je dat ook wel eens, dat je na jaren iemand niet gezien te hebben, diegene ineens weer tegenkomt. Hij begint tegen je te praten. Je hoort wat bekends in de stem. Maar herkennen? Nee. Zoveel jaar ouder geworden, een baard, een snor, een ander kleurtje in het haar, een bril of lenzen. En dan moet je me eerst eens even zeggen wie je bent. Want je kunt natuurlijk wel toneel blijven spelen, alsof je alles en iedereen bekend voorkomt. Maar dat loopt een keer spaak. Niemand herkent Jezus. Maria denkt dat het de tuinman is. De Emmausgangers vinden Jezus maar een vreemdeling in Jeruzalem. Dat was natuurlijk vorige week bij de Emmausgangers heel sterk als het gaat over dat herkennen. En daar werd het er ook bij vermeld door Lucas. Hun ogen werden gehouden dat ze hem niet herkenden. En op een gegeven moment, dan werden hun ogen geopend dat ze hem wel herkenden. Maar dan is Jezus ook alweer vertrokken. Helaas. En dat is jammer, want dan begint het toch pas goed, zou je zeggen. Ja, wat zou je hem willen vragen? En wat zou je hem willen zeggen? Of gaat het je alleen om de ontmoeting, de herkenning? Weet je wie ik nu toch gezien heb? Nou, vertel. Die Emmausgangers, Cleopas en zijn metgezel, die zijn weer terug in de kring van Jezus' volgelingen aangekomen, nadat ze eerst even thuis geweest zijn en daar een heel bijzondere maaltijd hebben meegemaakt, en waarbij ze op het eind hun ogen hebben uitgekeken, maar uiteindelijk alleen maar Jezus zagen vertrekken. Maar met dat nieuws, dat ze onderweg met Jezus gesproken hadden, terwijl ze hem niet kenden, en thuis aangekomen met hem gegeten hebben, waarbij hun ogen geopend werden, met dat nieuws gaan ze nog diezelfde dag, en het is nog steeds de eerste paasdag, met dat nieuws gaan ze weer naar de kring, waar al meer van zulke ontmoetingen gemeld en gedeeld zijn, in Jeruzalem. En dat is dan ook het eerste wat ze te horen krijgen. De Heere is echt waar opgestaan. En hij is aan Simon, dat is Petrus, hij is aan Petrus verschenen. Maar dan gelijk daarbovenop, daaroverheen haast hun verhaal en wat zij beleefd hebben onderweg. En je hoort het ze bijna in geuren en kleuren vertellen. En bij het breken van het brood, ja, toen herkenden wij hem pas. Ja, en weet je wie er dan binnenkomt? Zomaar, ineens, op zijn alleronverwachts? Nee, dat weten ze niet. Al die geuren en kleuren verhalen over wat Petrus heeft meegemaakt, over de tuinman in de hof, over de Emmausgangers, het is net alsof ze er niet toe lijken te doen, want wanneer Jezus zichzelf dan vertoont en daar in hun midden verschijnt, dan is daar gelijk weer die barrière dat ze hem niet kennen en dat ze hem niet herkennen, maar dat ze wel de meest wilde inbeeldingen krijgen. Paniek. Soms, dan wens je dat wel eens. Was Jezus nog maar hier? Ja. En wat dan? Nou, dat lijkt ons wel ideaal. Dan zijn wij uit de zorgen, uit de problemen, uit de crisis die ons te pakken neemt en beheerst. Dan is dat zo? Wanneer Jezus maar bij ons is, dan herkennen de mensen uit de kring die steeds bij hem geweest zijn, die herkennen hem niet. Na de opstanding, na Pasen, dan moet de Heere Jezus zich steeds weer openbaren als de opgestane. En dan gaat hij niet en nergens op de oude voet verder, hè, van gelijkenissen vertellen en wonderen verrichten. Dat willen wij wel. Dat lijkt ons wel ideaal. Maar dat is het niet. Hij is opgestaan en hij leeft en hij gaat daarom een nieuwe toekomst tegemoet. En daarin gaat hij ons voor. En dat is een hele les voor zijn omstanders en een hele les voor mij net zo goed. Vreemd gezegd misschien, maar na Pasen is Jezus niet meer de oude. Hij is de opgestane, die zijn werk heeft volbracht, die zijn taak erop heeft zitten. Het kruis en het graf liggen achter hem. En dat mag wereldkundig worden. Daarvan mag de wereld kundig zijn. En jij en u en ik net zo goed. En dat wordt nog wel eens vergeten. Jezus is niet van ons, van deze kant van het graf. Jezus is niet van het oude normaal. Zal ik je eens wat vertellen? Hij is van het nieuwe niet normaal. Je zou toch zeggen, wanneer je net een paar uur geleden, hooguit een paar uur geleden, de ontmoeting van je leven hebt gehad, en je gaat dat vertellen bij al je maten en bij al je makkers, zo vol als dat je ervan bent. En wanneer dan de hoofdpersoon waar je het over hebt binnenstapt, je zou hem toch zo om de hals vliegen? Nee. Nee. De Heere Jezus komt daar binnen met de alledaagse vrede groet, shalom. Maar die heeft hier wel een prachtige lading. Vrede wil hier niet zeggen dat de oorlog voorbij is. Oorlog was het en nu vrede. Maar het wil zeggen, alles is heel. Heelheid, volmaaktheid. En wat Jezus daarmee doet en zegt, hij doet wat er in onze dagen bij herhaling gebeurt. Dat de mensen in de zorg en daar overal omheen een hart onder de riem gestoken krijgen. In die uitdrukking, een hart onder de riem gestoken krijgen, heeft hart de figuurlijke betekenis als de zetel van de moed. Net als in uitdrukkingen het hart hebben om iets te doen, iets te durven, iets te wagen. En het hart zonk hem in de schoenen. Hij verloor alle moed. En met die riem wordt dan een band bedoeld, niet die wij kennen als een broekriem, maar een band die van de schouder schuin over de borst loopt. En als iemand dan een hart onder de riem wordt gestoken, dan krijgt hij dus moed aangereikt. Vrede, zei u. Vrede voor jullie. Wat kun je beter zeggen? Maar het vreemde gebeurt. Iedereen is vol van de gehoorde verhalen, van wat de een heeft meegemaakt en waar de ander mee aankomt dragen. Maar dat is allemaal uit de tweede hand, totdat ze zelf met Jezus geconfronteerd worden. Ja, en dan kan het eigenlijk niet. Dan is dat eigenlijk te groot voor hen. Angstig, bevreesd, denkend een geest te zien. En als Jezus dan naar hen vraagt, dan voegt hij in zijn vraag er het woord verwarring ook nog aan toe. Wat mankeren jullie? Hen is blijkbaar echt alle grond onder de voeten weggeslagen. En daar staan ze nou. En daar zitten ze nou. Oog in oog met de opgestaande. Nadat ze eerst een aantal verhalen hoorden over de ontmoetingen met die opgestaande. En nu zijn zij allemaal aan de beurt. Maar nee, totale verwarring. En daarbij is het ook nog zo ingrijpend te noemen dat ze een geest in Jezus zien. Hij was eerst een spook dat over zee naar hen kwam toegelopen, toen ze allemaal in datzelfde schuitje zaten. En Jezus over de zee naar hen toegelopen kwam, over het water heen. En hier zien ze in hem een geest. En dat woord geest, de betekenis daarvan, die zweeft ergens tussen een engel en een duivel. Wie hebben we voor ons die daar zomaar verschenen is? En daarbij komt ook nog de gedachte die destijds leefde: wie geesten ziet, die gaat gauw sterven. Terwijl wie Christus ziet, gaat leven. Opdat ieder die in hem gelooft, leeft. Waarom komen er zulke dialogen in je hart? Vraagt Jezus letterlijk. Van die twee gesprekken. Van die ja, maar. Van die twijfelgesprekken. Waarbij mijn gedachten soms alle kanten opgaan en kant en wal raken, maar geen houvast vinden. En dan moet eerst dat idee van die geest uit de wereld geholpen worden. En daarom eet Jezus wat voor hun ogen. Want een geest die eet niet, die is op dieet. Maar gelijk daarachteraan, daarbovenop, begint Jezus weer over het woord. De wet van Mozes, de profeten, de psalmen. Jezus verwijst naar wat ze kunnen weten en niet naar wat ze zien zozeer. Dat wij kunnen zien, dat is geweldig. En wie zijn of haar gezichtsvermogen ziet verminderen, of wie het helemaal mist, die kent als geen ander de waarde ervan. Maar weet je, wie ziet, wie goede ogen heeft, die kan zich ook verkijken. Die kan dingen verkeerd zien. Die kan een waanbeeld ontwaren. En daarom, voor de zoveelste keer, leidt Jezus zijn gehoor terug naar het woord. Steeds weer het woord. En je zult dat best gemerkt hebben. Ik onderstreep dat graag. Wij zien de Heere Jezus niet in levende lijven onder ons, maar zijn woord hebben we, en zijn woord bewaren we. Niet in de zin van dat we daar zuinigjes mee omgaan, maar dat schatten we van onschatbare waarde en dat is voor ons onmisbaar, of je nou jong bent of ouder of oud. Onmisbaar om wijs te worden, wijs tot redding. Ik heb een moeder en mijn vader ook nog gelukkig, beide achter glas in het verzorgingstehuis, maar mijn moeder heeft zo vaak tegen mij gezegd, je moet eerst de gebruiksaanwijzing lezen. He, als ik iets in gebruik wilde nemen, waarvan ik wel dacht te weten hoe het werkte en hoe het in elkaar stak. Maar dan liep ik vast en dan vroeg ze het, heb je de gebruiksaanwijzing gelezen? Eerst de woorden, eerst het woord, eerst die Bijbel. En die Emmausgangers, hè, die hebben op die eerste paasdag een onderwijs gekregen van Jezus. Geweldig! Hij opende bij herhaling voor hen de schriften. Hij bracht hen die onder ogen. Zou jij dan zonder kunnen? Vroeger, en dat is al uit de vorige eeuw, had je auto's met een reserve benzinetank. En als je tank dan leeg was, dan kon je gelukkig nog een knop omzetten en dan kon je nog weer een stukje verder, naar de pomp. Nu gaat dat met een lampje dat begint te branden en dan heb je nog zoveel kilometer om te gaan. Maar ik heb wel eens het idee dat heel veel mensen met het woord van God wachten totdat ze in de reservetijd gekomen zijn. Wanneer ze het niet meer kunnen, zelf. Wanneer ze het niet meer snappen, zelf. Maar juist die voortdurende omgang met God en het woord van God, waar Jezus ook zo bij herhaling op wijst, dat is niet voor reserve, voor achter de hand of voor geval van nood, maar voor onderweg. Van dag tot dag laat ik me vullen en laat ik me voeden, opdat ik Hem ken, Jezus Christus, en de kracht van zijn opstanding, waarmee ik geen spoken en geen geesten zie, maar juist verder kan, in voor- en tegenspoed, bergopwaarts, maar door een dal niet minder, in de crisis en uit de crisis met Christus. Zijn woord wijst me erop, zijn woord wijst me de weg. Amen. Ik vond nog een kort gedicht van Leo Heuvelman, waarin verwoord wordt dat God ons kent en altijd ziet. Luister maar. Waar ik ook loop, in de schaduw, in het donker, in de schemering of in het licht, er is altijd de hoop te leven in zijn zicht. We gaan nu samen danken en bidden. Het Onze Vader aan het eind staat u en jou vrij om mee te bidden. Heere, onze God, Trouwe Vader in de hemel, we komen tot u. Tot u vanuit een verwarde wereld die op slot zit, met de luiken dicht en de mondkapjes voor. En toch roepen we u aan, omdat u de nabije bent, erbij. Waar wij mensen zo graag openingen maken, naar buiten toe, zien we daar eigenlijk geen gat in. Want wie weet waar hij goed aan doet? U weet het, Heere. Geef ons houvast. Schenk ons geduld. En laat ons telkens weer moed putten uit uw woord. Met schaamte moeten we het zo vaak erkennen, dat uw woord weliswaar zwart op wit gedrukt staat, maar toch een gesloten boek voor ons blijft. Wat missen we dan veel? En we doen u tekort, omdat u het waard bent beleden te blijven, bezongen te worden, en dat uw naam geroemd wordt binnen en buitenshuis. Wees een ieder van ons nabij. We denken aan de kinderen, nu even meivakantie, nu even geen schoolwerk en straks weer naar school. Help de juffen en de meesters om de draad weer op te pakken op de oude manier. Wees met ieder die thuis werkt, met alle haken en ogen die daaraan vast kunnen zitten. We dragen de ouderen aan u op, in eenzaamheid, onzekerheid, met gemis van bezoek. We bidden u voor de zieken in de gemeente, corona of niet. Mensen die op uitslagen wachten of behandelingen ondergaan. We danken u dat Kees Schimmel uit Kesteren weer thuis mocht komen uit het Radboud ziekenhuis na een operatieve ingreep aan zijn oog. Geef hem herstel en beter zicht. We dragen Wouter van de Westering aan u op en danken dat het steeds wat vooruit mag gaan. Wees met mevrouw Jansen van Eldik uit Elim, als ook met mevrouw van de Bergbroek. Sterk hen en wees hen nabij. We bidden u voor dominee Jongeren uit Veenendaal, onze oud-pastoraal medewerker, die de leeftijd van 90 jaar mocht bereiken. Wat hebt u hem gezegend en gedragen door de jaren heen. Wees hem een schutsheer en beschermer en burcht en borg. We dragen onze koning aan u op, die morgen zijn 53ste verjaardag hoopt te gedenken. Anders dan gedacht wordt dat gevierd, maar wil hem een gezegend nieuw levensjaar geven, te midden van allen die hem toebehoren. We bidden u voor allen die ons regeren, in Den Haag, in Neder-Betuwe en in de provincie. Leiding geven vraagt luisteren, bovenal naar u. Laten we dat nooit vergeten. We dragen alle helpende handen aan u op, die drukker zijn dan druk in deze tijden. Misschien zelfs zo druk dat men er moe van wordt, uitgeput. Geef krachten, o God, zoals u sterkte geeft, steeds weer opnieuw. En laat er spoedig middelen gevonden mogen worden om het virus dat bedreigt in te dammen. terug te dringen. Allen die verdriet kennen, dragen we aan u op. We denken aan de familie Vermeer, wil hen nabij zijn en troosten, nu ze afscheid hebben moeten nemen van hun moeder. Wil allen troosten, die in deze crisistijd geraakt werden door verlies, door moeite, door niet weten hoe het verder moet. Geef ons de moed van u gekregen om in de strijd die gaande is, naast hulp en heil van mensen te verwachten, bovenal u te belijden als onze steenrots en burcht. Wij proberen cijfers te verlagen en grafieken om te buigen. U blijft staan. U belijden we als ons enige en eeuwige houvast in leven en in sterven. We dragen de broeders en zusters aan u op, van de kerk in verdrukking en vervolging, waar zij met gevaar voor eigen leven uw naam blijvend belijden. Wat hebben wij het dan luxe? Maar laat nooit ons verzwijgen u te kennen als die God die leeft en regeert, eeuwig. Wees ons nabij in de week die voor ons ligt. Bij alle beperkingen bent u het die zegent. Daar vertrouwen we op, onverdiend. Wil ons ons ongeloof vergeven, dat ons zomaar overmand. Laat ons ons maar klein weten, als een David tegenover Goliath, waarbij we niet vertrouwen op ons wapentuig en wat wij in huis hebben, misschien wel gehamsterd, maar vertrouwend op wie u bent en blijft. Daarin ging uw Zoon, onze Heere Jezus, ons voor, die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu de collecte. Maar die gaat anders, anders dan anders. Door de diaconie en de kerkrentmeesters is de kerkgeld-app bijvoorbeeld aanbevolen. Via dat kanaal is het voor u en jou heel gemakkelijk om bij te dragen. Aanbevolen. Het kan, alle dagen van de week. Morgen is onze koning, Willem-Alexander, jarig. Een verjaardag anders dan andere jaren, voor hem en voor heel Nederland. Geen Koningsdag. Wat we wel doen, is samen het Wilhelmus zingen. Vers 1 en vers 6. En vers 6, dat klinkt heel anders in deze coronatijd. Mijn schild en mijn betrouwen, dat bent u, o God, mijn Heer. Op u, zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer. Dat is heel vreemd. Ik zing nu veel minder uit mijn hoofd en veel meer met mijn hart. Het raakt je gewoon veel meer. Zing je mee? Ons volkslied, de versen 1 en 6. Fijn dat je luisterde. Vanavond mag het weer. Voor onderweg krijgen we Gods zegen mee. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen. Een goede zondag toegewenst.